Daar hebben we wel al veel gesprekken over gehad. Mm-hmm. Ik zei van ja, als je ooit zo'n foto stuurt van jezelf... Maar ja, maar gaan we dat nooit niet doen? Ik zeg, je weet dat niet.
Nee.
Je weet dat eigenlijk niet hoe dat gaat. Ik zeg, ja, het idee dat dat altijd daar blijft circuleren, dat moet je echt wel bij stilstaan.
Hey, welkom bij Typisch Tieners, de podcast van de Gezinsbond, waarin we het hebben over een bijzondere, maar ook bizarre periode vol veranderingen, de puberteit van je kinderen. Ik ben Sarah van Gijzeghem. Ik ben mama van 3 en opvoedingsexpert bij de Gezinsbond. In elke aflevering babbel ik met een bekende en interessante Vlaming die 1 of meerdere tieners in huis heeft. We hebben het over die grote en kleine uitdagingen die op je pad kunnen komen. Sociale media, discussies, gamen, liefdesverdriet, tot ook die eerste pint of zelfs die eerste veep. Verwacht hier vooral geen kant-en-klare adviezen voor de perfecte opvoeding van je kroost, maar ik geef je wel graag wat anekdotes mee over het leven zoals het is, ook een flinke portie inspiratie en een goede scheut. Ah, zie je wel, het is overal iets. Hè. En sorry alvast, ik ga er niet voor kunnen zorgen dat je tieners stoppen met oogrollen of dat jij ineens wat minder cringe bent. Maar boeiend wordt het wel, dat geef ik je op een blaadje. Of ja, ik stuur het via Snapchat. Dit is Typisch Tieners.
Naam?
Maaike.
Van waar kennen we jou?
Je zou mij kunnen kennen van tv of van toneel.
Aantal tieners in huis?
2.
Leeftijd van die tieners?
15 en 13.
Wat is voor jou de ultieme song uit je puberteit?
Don't stand so close to me, The Police.
Waar kunnen jij en je tieners samen heel hard om lachen?
Wij lachen altijd heel luid om lichamelijke moeilijkheden. Zoals daar zijn, onverwachte scheten laten, iemand die van de stoep schiet of zulke dingen.
Hoe cringe ben jij volgens je tieners als je het zo moet zetten op een schaal van ça va wel tot amai, met die vrouw wil ik echt liever niet buiten komen?
Ik denk toch een dikke 7. Ja. Ik hoor het woord vaak. Ik heb het eerst moeten vragen, wat betekent dit? En dat vonden ze ook heel cringe.
Hallo Maaike.
Hi.
Ik zie hier van jou een foto als 12-jarige. Kan je misschien zelf eens beschrijven wat we zien op die foto?
Op deze foto zien we een heel jong meisje die gekleed is in een wit kleed met een groot bruin kruis op haar borst. In die tijd deden wij nog onze plechtige communie. Althans, bijna iedereen van ons deed dit. Dat was de tijd waar men geloofde dat er geen onderscheid mocht zijn. Dus dat je niet mocht zien of dat je van rijke afkomst was of minder behoed. En je ziet daarboven de kop van een heel bedeesd, verlegen meisje.
Ja.
Ja.
En zo 12 jaar, dat is de vooravond van de puberteit.
Mm-hmm.
Kan je eens een klein beetje omschrijven hoe jij was als puber, als volbloedpuber dan?
Wel, dus die foto, dat toont wel mooi aan hoe jong ik was. Ik weet nog zeer goed, toen ik in het eerste middelbaar kwam, had ik een blauw rokje aan en had ik witte sokjes aan en een witte pull. En er zaten 2 meisjes in mijn klas met een jeansvest en die hadden dan meer dan 1 oorring zo in een oor. En dan vond ik... Wow, dat die dat durfden. Hè? Dus dat, voor mij was dat absoluut daar nog niet. Ik was echt het meisje dat haar poppen nog moest achterlaten om het eerste middelbaar te gaan.
Ja,
zo.
Ja.
Dus eigenlijk pas in het derde middelbaar dat weggegaan is. Raar genoeg was ik wel ook toch sociaal. Ik ging naar de jeugdbeweging. Daar ging ik elke week super graag naartoe. Met mijn beste vriendinnen allemaal. En daar leefden wij ons compleet uit. Dus ik was een beetje een kwajongen ook.
Mm-hmm.
Ja, dus heel erg speels en heel erg nog kinderlijk.
Ja, ja. Dus niet zo snel bezig met jongens of met experimenteren op andere vlakken, of wel?
Nee, ik was totaal geen experimenteur. Ik heb pas mijn eerste liefje gehad toen ik al 16 was. En daarvoor, ja, daar keek ik amper. En dat is zoiets wat ik wel zie terugkomen bij mijn eigen dochters, precies. Die zijn wel al veel vroeger rijp, hè. De wereld is al veel groter voor hen. Maar het is niet dat die daar super, super veel mee bezig zijn.
Ja. En wat voor opvoeding kreeg jij van thuis uit?
Mijn ouders zijn uit een generatie. Inspraak, dat bestond eigenlijk niet, hè. Het was waarom, daarom.
Ja.
Heel erg. Mijn ouders die waren wel hippies, maar ze hebben dat eigenlijk nooit los kunnen laten.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat ook normaal is. Dat zit ergens in je systeem. En ik kon alleen maar zeggen dat die keihard hun best hebben gedaan. Maar zoals elke ouder zeker, hè, gebeuren er dingen waarvan dat je dan toch denkt, ik had dat beter anders gedaan. Het is ook wel leuk dat ik daar nu wel met hen over kan praten. Trouwens, ook iets wat ik dan mee heb van mijn kinderen, van ja, dat praten,
ja,
dat komt wel weer, hoor.
Mm-hmm. Ja. Nu weten dat van, ze gaan even zwijgen en mij cringe vinden, maar ooit gaan ze praten met mij.
Ja, ja, ja.
En ja, een groot deel van je puberteit moet je natuurlijk doorbrengen op de schoolbanken. Daar kunnen we niet onderuit. Mm. Hoe verliep jouw schoolcarrière?
Ik was een zeer ongelukkig kind in het eerste middelbaar. En dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat ik me nog zo kind voelde.
Mm-hmm.
Ik had een hele goede juf gehad in het zesde leerjaar. Dat was een mama van Hilde Krevets.
Mm-hmm.
Ja, dat was een ongelooflijk goede juf. Ik was er heel erg gek op. Ik voelde me daar zeer geborgen bij. En dan ineens komde met allemaal leerkrachten om het uur verschillend.
Ja.
En de een al strenger dan de ander. Ik kan niet zeggen dat er superveel sympathieke leerkrachten waren in het eerste middelbaar.
Ja.
En misschien was dat omdat ook een manier om ons onder de knoet te houden of ons meester te kunnen. Maar hier en daar was er natuurlijk altijd een uitzondering. Maar ik voelde me heel alleenig. Ik had ook heel het gevoel dat ik super dom was.
Dat is waar.
Terwijl ik dat in het lagere niet had.
Mm-hmm.
Dat ik niet mee kon. Dat viel allemaal wel mee, hoor. Maar
ja, ja, ja.
Mijn hoofd was al reusachtig moeilijk.
Je zat niet op je gemak, hè?
Nee, ik zat niet op mijn gemak. En ik voelde mij ook... Dus alleen maar als het dan Nederlandse expressie was of... dansen of dingen, PO, waar we dan ook een hele strenge leerkracht bij hadden. Maar goed, dat kon ik dan nog door de vingers zien.
Moest je ook met Chinese inkt zo van alles
ook,
tegen?
Ja, verschrikkelijk. Inderdaad, het waren een beetje allemaal dezelfde dingen, perspectief tekenen.
Ja.
En hoe teken ik een lucifer-doos in verhouding? Maar zelfs dat...
Daar zeiden we wel veel meer later.
Dat was, en het tweede was zo mogelijk nog erger. Ik was heel ongelukkig en dan ben ik echt zo... En vanaf mijn derde middelbaar ben ik dan in sporthumanioren gegaan. En dan is dat beginnen dagen bij mij. Zo van, ik was absoluut niet sportief, ook al niet.
Ja, dat zit echt wel op je plek.
Maar ja, dat was het meeste wat je kon doen bij ons, wat er iets van iets anders gebeurde in humanioren. En dan ben ik daar keihard beginnen werken, ook voor die sport, maar keihard. En daar heb ik een soort wilskracht ontwikkeld. Okay. Van, mm-hmm, ja, als sport, hoe slecht dat je ook bent, als je veel oefent, word je altijd beter.
Mm-hmm.
En dat bleek, hè. En ik ben dan geëvolueerd van de rode lantaarn naar de voorlaatste plaats. Maar dat ging wel. En wel zo, dat was dan, alle theorie was dan echt veel te makkelijk voor mij. En dan ben ik terug, ben ik dan in menswetenschappen mogen gaan. En dan zat ik wel helemaal op mijn plaats. De twee laatste jaar van middelbaar waren zalig. En ik heb er zo'n ongelooflijke goede herinnering aan. Ik heb leerkrachten leren kennen die heel erg uitgingen van ons talent en van de mogelijkheden die we bezaten. En dat was dan zo dat we in het laatste middelbaar, in mijn klastitularis, dan zei van... aan mijn moeder van, oké, ja, ze mag naar de NIF gaan, ze mag zeker geschiedenis studeren. En mijn moeder, die viel echt van haar stoel. Wat? Dan kom jij nu naar mijn dochter, naar de NIF, maar ik heb alleen mijn miserie gehad.
Dat is toch geen slimme?
Ja, ze zeiden, jawel, jawel. Als de juiste touwtjes niet worden aangetrokken, en je hebt zelf niet zoveel, je eigen waarde ligt niet superhoog, dan kan het echt misgaan.
Mm.
Ik denk dat dat nu wel veranderd is.
Ja. Denk ik ook wel, dat daar meer aandacht is voor het kind als individu en zo.
Ja, ja.
En als je dat zo achteraf bekijkt, jij was waarschijnlijk gewoon iemand die naar het kunstonderwijs had moeten gaan. Had dat toen bestaan, ik weet dat niet.
Klopt, ja, dat was heel duidelijk. Ik was echt een meisje, ik moest in de kunsthumaniora gezeten hebben. Bestond niet.
Mm-hmm.
Ik heb één keer gekeken, ik geloof dat het de middenschool heette, dat ik daar eventueel zou kunnen naartoe gegaan zijn,
mm-hmm,
waar het niet... mijn ouders konden geen kot betalen. En dat was dan elke dag met de trein naar Antwerpen. Dat zag mijn ma en mijn papa echt niet zitten.
Ja.
Dus ja, dat heb ik dan niet gedaan. Maar dan menswetenschappen... je had psychologie, je had sociologie. Je had... Ik heb alleen maar leuke leraren gehad. Ook die van biologie of zelfs scheikunde. Ik heb overlaatst zelfs nog een stukje erover geschreven. Dat ik dacht, die mensen... Ja, die hebben mij wel de goesting in het studeren bijgebracht of zo.
Ja, ja, ja. Ja.
En later heb ik dat goed kunnen gebruiken. Ik heb natuurlijk wel gemerkt dat wat ik beter kan, ook beter doe. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat dat ook voor de meeste mensen geldt.
En we hadden het al heel eventjes over je ouders. Waren er zo bepaalde principes die zij heel belangrijk vonden, dat je, als je daar nu op terugkijkt, dat je voelt van, goh ja, dat moeten ze me toch wel echt willen proberen bijbrengen?
Ja, mijn ouders, die waren toch wel, zeker in mijn puberteit, streng. Mm-hmm. Ik denk dat vooral mijn vader het moeilijk had met de overgang van het kind, waarin dat je een kind eigenlijk nog redelijk goed kunt beïnvloeden en toch laten doen wat dat jij wilt, mm-hmm, dat het moet doen. En dat zat er bij mij niet in. Ik was nogthans geen recalcitrant type, maar ik had wel een hoofd, een kijk op, hè, zoals ze zeggen bij ons. En ja, ik liet niet meer zo gemakkelijk zijn natuurlijk, hè, wat hij wou.
Ja, ja, ja.
En dat heeft zich dan geuit en hij is heel streng geworden op ons. En dat heeft me wel getekend zo.
Tijdens die puberteit dan, ja. Dat je niet veel vrijheid kreeg?
Nee,
of,
nee. Ja. Dus ik mocht wel naar de jeugdbeweging gaan, naar de muziekschool, die dingen. Maar zeker vanaf het vijfde, ja, uitgaan. En nee, dat zat er totaal niet in. En dan, ja, ik heb echt gevaarlijke dingen gedaan. Ik heb echt, zoals 's nachts, maar ik echt niks mocht. Ja, als je dan een vijf mocht, van 9 tot 10 uur, sorry, maar dat is gewoon echt keibelalig.
Nee. Dus dan... Dus je entreeticket gaan afgeven dus en terugkomen. Ja.
Dan sloop ik s'nachts uit de badkamer, weet je wel.
Echt nog ontsnapt thuis?
Ontsnapt thuis, ja. En met de fiets door de velden, tussen Torwart en Lichtervelden, zonder licht. Want ja, als ik dat licht had aangezet, dan hadden ze me misschien zien rijden. Dan denk ik, what the fuck, jongens, dat is toch echt gestoord.
Dan zie je dat puberbrein.
Ja, dat is een puberbrein.
Dat is nog niet.
Doe hele rare dingen. Ik had dan ook niet via de asfaltwegen. Want dan kon ik auto's tegenkomen. Dan denk ik, ik heb echt zo... Dus daar zijn zo van die wandelpaadjes, hè. Dus met mijn velo, daartussen, tussen Torret en Lichterveld, in de pikken donker. Maar je moet maar in een onnozelaar die daar zit.
Ja.
Dat is echt
veel gevaarlijker.
Maar dat is veel gevaarlijker.
Ja.
Maar dat denkt je niet, daar staat er niet bij stil. Je denkt, ja, vrijheid.
Ja.
Ik ga naar die vijf, ik ga dan mijn lief zien.
Ja. En nooit betrapt geweest bij het ontsnappen?
Wel, dus op het einde... Ik heb dat dus wel nog een redelijke tijd volgehouden. En dan heb ik mijn schoenen vergeten op de vensterbank. In de regen. En mijn moeder en die nieuwe schoen. En ze zei, hoe staat dat daar? En dan heb ik dat moeten opbiechten. Maar dat was ook echt zo grappig, want ik had mijn eigen buitensloten op de een of andere manier.
Ja.
Ik moest langs de kelder weer naar binnen. Maar... Mijn ouders hadden de kelderdeur van buiten afgesloten. Wat nooit gebeurde.
Ja.
Dus ik kon niet binnen.
Ja.
En ik zat in de kelder en ik dacht... Oh, the fuck, ga ik hieruit raken? Dan ga ik, allez. Dus op een bepaald moment hoorde ik mijn zus naar beneden komen. En de badkamer was juist boven de kelder. En ik dacht, ja, het is nu of nooit. Ik ga gewoon met een borstelstok. Dat kind is echt waar.
In paniek.
Van die wc een meter naar boven gevind. Pure paniek. Ik zeg... Het is hek, ik ben het. Oh, mama, ik mag alleen. Dus die hebben me dan komen redden. Op dat moment stond mijn moeder op. En dat was al, s'morgens om 7 uur. Dan heb ik gewoon gedaan, gelijk of ik uit de douche kwam.
Altijd al de actrice geweest, natuurlijk.
Ja, en dan ben ik echt gestuikt, want dat is zo moe.
Ja.
Maar goed, dat zijn natuurlijk achteraf mooie verhalen.
Het is allemaal goed afgelopen.
Het is mooi afgelopen, maar het is wel... Allez, nu zie ik wel, wat ik met mijn dochters doe, mijn man ook, die zegt van, jullie kunnen gewoon alles doen, maar papa komt je gewoon netjes halen.
Ja.
Ja, en dat is zo. Voilà. En dat is goed, dat is afgesproken. En ze hebben wel een uur, ze zijn nog maar 15, maar dat is wel nu jonger, hè? Dat begint jonger.
Zeker,
hè?
Zeker.
De vijf, dat
begint jonger, duurt langer, begint later.
Ja, maar dat duurt, dat respecteren ze wel. En dan komen meestal ook alle vriendinnetjes mee en die voeren we dan rond en... Nou, dat geeft mij wel een beter gevoel of zo.
Oh, wow. En ze geven zo als advies, als je een uur bepaalt voor het uitgaan, het uur dat ze moeten thuis zijn, van je moet dat in overleg doen met je tieners. En dan een compromis zoeken. Is dat bij jullie ook, dat je zo eerst post bij hen, wat uur zou je willen thuis zijn?
Ja, En dat duur dat zij aangeven is gewoon wansmakelijk. Hè. Dat gaan we niet doen. Hè. Ik zei ook, schat, mama moet ook wakker blijven.
Ja.
Ik zeg, ja, nee. Mm. Maar ook omdat ze nog zo jong is. Maar dat gaat dus eigenlijk wel... Ze zijn echt akkoord. Ja,
het is toch een hele verandering tegenover vroeger. Ook hoe dat er meer overlegd wordt bij tieners en zo. Merk je dat ook op andere vlakken? Dat je echt wel veel kunt praten, ook over iets of wat genantere thema's misschien met je dochters?
Ja, dat blijft toch ook wel een beetje een heikel punt. Want ik denk dan, ja, wij praten toch veel met elkaar, maar over, als het woord... mama, niet over seks, hè? En dan denk ik, ja... Maar ja, schatjes, allez, dat zijn toch de dingen dat we moeten bespreken en zo. Ja, maar dat vinden ze dan echt cringe als ze dat met mij moeten doen.
Ja.
Maar ik kan wel zeggen bijvoorbeeld van ja, kijk, ook al heb je iets verkeerd gedaan, dat is geen reden om niet naar mij te bellen.
Voilà, ja.
He, dus ook al denk je, shit, nu ben ik echt dom geweest. Mm-hmm. Prima. Iedereen kan domme dingen doen, iedereen kan fouten maken. Dan zien we dan wel weer hoe dat we dat oplossen.
Ja.
Want daar ben ik altijd bang voor. Dat die...
Ze zodanig veel schrik gaan hebben.
Ja.
En, oh, ik ga het niet tegen ons moeder zeggen.
Nee, en dat, dat kan ik wel gaan voelen. Vond ik, echt zo, ik vond dat zo eenzaam.
Klopt.
Dat je daar, niet, dat je daar blijft mee zitten.
Mm-hmm.
Dus dat is zeker veranderd. Ik voel wel door de telefoon en zo, door de social media gebeuren, is er op een ander vlak, waar wij niet zo moesten mee bezig zijn, omdat ja, een roddel was een roddel. Hij was waar of niet waar en dan kon je daar dan weer over roddelen. Ja, nu dan zie ik wel dat er heel vaak de moeilijkheden daar wel liggen.
Dus dat er zo gedoe is tussen klasgenoten en dat dat misschien versterkt wordt door sociale media.
Ja, dat zie ik wel. Ja, dat is iets wat ik bijvoorbeeld niet ken.
Nee.
Dus,
en dat is ook moeilijk om te helpen of zo, om tussen te komen. Hè?
Ja, dat vind ik wel. Ja. Probeer ik daar verstandig in te zijn en dat niet te laten escaleren. En ik merk dat er een groot verschil is tussen de echte wereld en de irreële wereld, noem ik dat dan. Maar als het op woorden aankomt, is dat dus niet. Hè, dus ze kunnen wel gekwetst worden.
Ja.
Maar dan toch zeggen ze, ja, we maken het onderscheid. Maar ik vind het zeer moeilijk, hoor. Want als je naar school gaat, loopt het door.
Ja, ja.
En je merkt dat een soort spoor is dat wij niet moesten met ons meedragen.
Dat is wel waar. Als er gedoe was op school, hij kwam thuis, het gedoe was weg.
Het gedoe was weg, het werd opgelost. Mm-hmm. Of niet, of dan moesten mijn ouders gaan praten, of weet ik veel. Of samen afspreken om eruit te komen. Mm-hmm. En nu zie je dat er ook echt heel veel olie op vuur wordt gedaan, dat er kliekjes worden gevormd, dat er mensen... De pesterijen zijn zwaarder, zijn erger, vind ik.
Ja.
Ik vind het heel heftig, eigenlijk.
Ja, en ook zo het geschreven woord. Als je iets op je scherm binnenkrijgt, dat kun je wel 10 keer herbekijken. Dat blijft daar staan.
Blijft.
Terwijl een gesproken woord vliegt dan weg op den duur. Maar,
het blijft. En daar hebben we wel al veel gesprekken over gehad. Mm-hmm. Ik zei, als je ooit zo'n foto stuurt van jezelf... Maar gaan we dat nooit niet doen? Ik zeg, je weet dat niet.
Nee.
Je weet eigenlijk niet hoe dat gaat. Ik zeg, het idee dat altijd daar blijft circuleren, dat moet je echt wel bij stilstaan. Dat is zo heftig, dat je dat niet kunt kwijtschelden.
Ja.
En daar vind ik vind dat de overheid daar toch ook wel een gat laat, waar dat er zou moeten in ingegrepen worden.
Mm-hmm.
Het recht om vergeten te worden, sowieso.
Klopt.
Maar ook al, je bent puber, je brein is effectief niet ontwikkeld. Je seksualiteit, nu begin ik dat te merken, dat er geen zin meer komt zonder dat er iets dubbelzinnig...
je zit in die fase.
Ja. Dat je denkt, oh...
Maar zo inderdaad, die sexting en zo, dat is wel straf dat jullie het daar wel kunnen over hebben. Dat is wel supergoed.
Wel, ik heb zelf ontdekt ik ben in maart geboren, mijn ouders zijn in oktober getrouwd. Ik was toen ook 13 of 14 jaar, toen dat ik hier begon te tellen, want daarvoor was ik daar niet mee bezig. Van, oei, dat klopt niet.
Hè, dus... Was ik prematuur?
En dat was dus echt schaamtelijk. Hè?
Ja, in die tijd.
Want die moesten trouwen. En, dat is het jaar 73.
Mm-hmm.
En je denkt, dat kan het toch niet? Ja. En de schande van de familie. Hè, die zijn dan zo samen getrouwd met de broer van mijn vader. Die ging toch terug. Allee, dat was dan samen. Ja. Dus dat was alweer opgelost of zo. En mijn ouders hebben daar zeker onderaf gezien. Omdat zij daar niet konden over praten. Sowieso konden die over seksualiteit niet praten. Er werd niet over gepraat. En achteraf gezien, mijn ene oma was vroedvrouw, dus die heeft niet anders gedaan dan kinders laten geboren worden, wat als een resultaat is van wilde seksuele avonturen vaak. Daar werd niets over gepraat. En mijn andere oma, die praatte daar gewoon sowieso niet over.
Dat bestond niet.
Dat bestond niet. Dus als we er niet over praten, dan is het er niet. Maar allee, de meeste miserie was eigenlijk had allemaal daarmee te maken.
Zeker. Daarvan leven we natuurlijk in een heel andere tijd, dat er wel veel bespreekbaar is. Maar ja, zo over sexting, dat is toch heel privé, want eigenlijk zeggen we dan aan ouders, geef best ook uw kinderen de tip van, zet u onherkenbaar op een foto voor een blanco achtergrond en niet zo voor een dressoir waar dat alle foto's van de familie staan, want dan kunnen ze u altijd traceren. Gaat dat ook bij u zo ver? Dat gaat daar echt kunnen over hebben? Van,
ja, maar ze zijn natuurlijk wel een beetje opgeleerd. In het sociale media gebeuren, zij weten dat ik daar absoluut niet van hou.
Ja,
dus ze zijn echt met het ding, ik wil geen foto's van bij ons thuis. Ik wil dat gewoon niet. Mm-hmm. Ik bepaal zelf, als er een tijdschrift komt, waar dat we de foto's laten nemen. Ja. En zij zijn daar wel, ze zorgen daar wel voor. Ze doen het in hun eigen kamer. Ja, natuurlijk, als je dat wel traceren en kunt je dat altijd... Mm-hmm. Mm-hmm. Doe, maar ze zijn daar wel zeer, zeer goed, behoedzaam op. Wel.
Ja. Dat scheelt inderdaad wel als dat een onderdeel uitmaakt van uw leven als bekend zijn.
Ja, want
dan gaat daar mensen, het moet over hebben. Hè.
Want zij zeggen dat zelf ook. Ja, mama gaat echt mama's die heel erg Instagram zijn en heel veel. Dus alles wat ze doen. En ik hou daar absoluut niet van. Ik denk, het is zo fijn dat mijn leven... Ik doe mijn voordeur dicht en dat is mijn leven zoals het is. En daar heeft niemand zaken mee. Mm-hmm. En dus, voor deze podcast heb ik dat dan overlegd. Hè. Mm-hmm. Want ik zeg, ik ga vooral vanuit mezelf vertellen. Voilà. Dat vonden ze goed. Ja. Want ik vind dat omgekeerd ook wel belangrijk.
Ja, zeker. Hè?
Dat ik niet dan over hun seksleven ben.
Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Maar ik vind het gewoon al geweldig dat er inderdaad veel over gepraat wordt bij jullie, want dat is in veel gezinnen echt nog taboe.
Ik weet ook wel echt hoe belangrijk dat is. Dat je als je er niet... Ik weet nog, dus over mijn eerste keer naar de gynaecoloog gaan, dat was bijna niet bespreken.
Mm-hmm. Dus, of de pil gaan halen of zo, van die dingen in onze tijd.
Mijn moeder vond de pil in mijn chacos en die was in shock. En ik zeg, mama is shock, ze blij. Allee.
Ja. Bij ons, al die meisjes gingen aan de pil, iedereen van mijn leeftijd. Want we hebben zo onregelmatige regels en dat is echt niet gemakkelijk. En met de pil is dat dan, terwijl iedereen wil gewoon seks.
Ja, dat is echt zo, hè.
Ja. En zijn er zo momenten dat je zeker weet, nu gaan ze met hun ogen rollen, nu vinden ze mij cringe?
Ja, als ik mopjes maak, dat is sowieso...
Zijn dat niet zo grappig?
Nee. Echt, mama gaat... Het is echt zo. Ja. Thuis krijg ik nog hals, hè. Ja, ga nog een keer naar de humorschool. Oh my god. Of als ik te vrijpostige vragen stel aan de vriendjes, Jesus mama, dat weet ik het al.
Ja.
En opruimen, de zeik, hè.
De
gegarandeerde zeik. Van jongens, hallo, moet ik de onderbroeken van de plaché trekken of gaan we er toch maar uitzagen? Weet wel, zo... Ja, dat mama.
Ja.
Maar dat zei mijn moeder ook al tegen mij.
Tuurlijk.
Dat blijft dus gewoon hetzelfde. L'histoire se répète.
Is dat iets dat je kunt loslaten, zo huishoudelijk gedoe?
Nee? Ik voel dat wel moeilijk.
De deuren toetrekken?
Nee, weet je wat dat is? Ik werk ook veel. Ik denk dan, als ik thuis kom, wil ik niet nog een keer de taak hebben om nog een keer assenpoester te gaan zijn. Dat vind ik echt heftig.
En je kunt niet goed zien liggen dan?
Nee, ik kan het ook niet. Ik vind dat niet tof.
Ja.
Maar het mag wel gezellig rommelig zijn, daar heb ik echt geen probleem mee.
Ja.
Maar
geen bedreiging voor de volksgezondheid.
Ja, maar dat is geen dat aan puberbrein is. Hè. Dan denk ik, maar allee jong. En ik zie wel dat het echt verbetert. Dus ik denk, want mijn broer, die is 16 jaar jonger dan ik ben, en ik weet ook nog, zijn kamer kan, als ik die deur opensteen, dat ging gewoon niet. Dat was gewoon... Dat was heel in de kamer verschoven, eigenlijk. En die is nu kraaknet. Dus
ja, zie.
Heeft er niets mee te zien.
Ik denk dat je dat ook echt maar leert als het voor jezelf is, toch? En je bent volwassen en je hebt alles een beetje meer op orde. Dat, je dan,
dat klopt. Dat je er zelf denkt. Nadeel bij het ja. ondervinden.
Of dat je de muizenkes ziet lopen.
Ja, inderdaad.
Vind je het eigenlijk heftig, mama zijn van tieners?
Ik vind dat het reuze meevalt. Hmm. Ik was daar banger voor. Ik heb heel veel plezier met mijn kinderen. Ik zie ook alle onzekerheden die ik had wel terugkeren, maar ik zie ook wel de humor van de situatie in. En ik voel wel door er veel te zijn voor hen, mm-hmm. dat ze dat toch ook appreciëren. Dat ze ook naar mijn vragen. En dat ik echt niet uitzie naar de tijd waarin dat ze het niet meer leuk gaan vinden dat ik hen knuffel. Tot nu toe, jusqu'ici, tout va bien. Maar dat vind ik, dat ga ik echt moeilijk vinden.
Ja, als ze zo lichamelijk zouden echt afstand pakken en van laat mij rusten.
Ja, nu, want nu is dat ook al meer van dat ik niet moet. Allee. Maar als het op hun tempo...
En als er niemand bij is misschien?
Nee, ze durven het wel met iemand bij. Cool. Ja. Dat ze dan toch echt zo lekker zo komen vlokken, zeg ik.
Ja.
Ja, dat heb ik wel graag. En dan, dat gaat onherroepelijk gaat dat over. Hè.
Mm-hmm. Of het blijft zijn. Ze knuffelen nu nog altijd op je 80ste.
Ja,
dat kan.
Ja, dat zou ik wel graag hebben.
Ja.
Maar ik zeg ook altijd, als ik als oud moeke daar ga zitten, ga je altijd mijn kindje zijn. Hè.
Dat blijft, hè.
Dat
en
is
altijd
toch
bezorgd
zo.
Blijven ook.
Oh.
Zijn ze bezorgd?
Ja.
En op
maar
welk
je moet niet zo bezorgd zijn. Verkeerswijs, echt heel erg.
Als ze alleen de baan opgaan of zo. Dat je,
met de fiets, ja. Gent is ook zo... Iedereen doet hun best, maar het is toch echt zo rete fuck gevaarlijk.
Mm-hmm.
Ik begrijp dat niet. Alle mensen die verkeersplannen uitdenken, zijn vaders en moeders. En elke vader en moeder is bang als een kind op de fiets naar school gaat. Dat zou toch niet mogen zijn?
Nee,
dat is iets wat ik in ons beleid totaal niet snap. Ik denk, je zou toch tenminste... En in Holland is dat echt veel meer. Je moet zeker zijn als je kindje naar school gaat, dat er een fietspad is.
Afgescheiden.
Afgescheiden.
Ja, klopt. Ja.
Allee. Mm-hmm. En vaak, dat zijn gewoon racebanen. Hè, en ik zie zo vaak kinderen met een fietsje dat ik denk, oh my god. En dat vind ik heel moeilijk.
Dat is moeilijk om los te laten.
Ja, ik vind dat echt... Ik heb daar echt last mee. Maar je moet... Want ik weet zelf nog als kind hoe leuk ik het vond dat ik alleen de eerste keer met de
Zeker.
Fiets mocht gaan rijden. En wat een enorme gevoel van vrijheid dat mij gaf. En dat ik een keer kon ergens naartoe fietsen.
Een keer een snoepje kopen onderweg.
Ja, stoppen een keer je eigen.
Ja.
Dat is zo'n tof gevoel.
Ja.
Dus je wilt ze dat niet onthouden, maar het is wel...
Ja.
Ja, dus dat vind ik vrij moeilijk.
En... Kan je ze ook volgen via smartphone of zo, waar ze zijn?
Ja, ik kan dat. En ik vraag ze zelf ook als ik echt zo'n beetje... wil je je locatie delen?
Mm-hmm.
En als ze dat willen, dan doen ze dat. Maar overlaatst was mijn dochtertje een keer, dat ze dan niet thuis kwam. Dan was ze gewoon bij haar babysitkindje langs gaan. Super lief. Maar jongen, echt...
In je hoofd zie je de affiches al lang aan.
Ja, dat is echt... En het is...
Ja.
Maar dat is van elke papa en mama zo.
Ja, klopt.
Allee, hey.
En zo andere zorgen als ze buiten gaan en ze beginnen misschien wat heftiger uit te gaan. Ze komen in contact met, weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Alcohol, drugs,
ik heb altijd gezegd,
rare vapes.
Ik zei, pak jij die drugs een keer mee naar huis, jong. Dan wil ik kunnen zien wat het resultaat daarvan is. En dat vinden ze ook heel cringe.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Zei, want die pillen en zo, als je dat pakt, laat dat testen. Ik ben er geen voorstander van, omdat ik niet weet. Maar ze zeggen zelf... Allee, mijn ouders zeggen van, ik denk niet dat ik verslavingsgevoelig ben, maar ik zeg, weet je dat niet.
Mm.
En groepsdruk is iets wat je niet mocht onderschatten.
Ja.
Ik ben dat zelf een paar keer toch ook... dat ik dingen heb gedaan in een groep dat ik zo nooit alleen zou doen. En in je puberteit ben je er zo vatbaar voor.
Ja, klopt. En kan je dat ook vertellen over je eigen stapjes die je op dat vlak gezet hebt in het verleden?
Maar ik heb zeker ook mijn eerste pintje gedronken, omdat er zo iemand anders dat deed, mm-hmm. omdat dat stoer was. Ik vond het niet lekker,
mm-hmm.
maar dat is echt veranderd.
Moet dat blijven oefenen.
ja.
Ja. Maar je kunt daar effectief wel over praten dan, van amai, de dingen die je gaat tegenkomen, past er wel mee op? Of,
ja, we kunnen daarover praten, omdat het vader is ook Nederlander, het drugsbeleid of de checkies of de... Mm-hmm. Dat was veel normaler en die smoorden en die... Dat was gewoon een onderdeel van het puberleven. En mijn vader vertelt dan dat er bepaalde mensen uit zijn jeugd echt doorgedraaid zijn op drugs.
Ja, ja, ja.
En daar hebben we het wel over. Bijvoorbeeld over psychose. Wat is dat? Wat kan dat teweeg brengen?
Ja.
Als je angstig bent, moet je al zeker niet daaraan beginnen.
Mm-hmm.
Ja, als je zelf angsten hebt, wat de meeste pubers hebben.
Sowieso, hè? Ja.
Dus dat zou het resultaat kunnen zijn.
Ja. En wat zijn voor jullie als gezin zo topmomenten of schone tradities die jullie hebben? Dat je het voelt van, aha, hier zijn we met ons nest bijeen.
Ja, het allerleukste vinden wij, want dat is zo voor je kinderen aan het veranderen, was als wij samen op het bootje zitten. We hebben zo'n klein bootje met zeilen. En dat we dan zo 's avonds en dan liggen we ergens voor anker en daar is er niemand. En dan hebben we onze lichtjes en dan koken we aan boord en dan vertellen we verhalen of dan spelen we gezelschapsspel. En dat is wel echt superleuk.
Amai, klinkt superplezant.
Dat is echt plezant, maar nu voel je wel, als die groter worden, dat die zoiets hebben. Ja, jongens, we weer naar de school extra stil ingestaan, ik weet het toch niet. Hè. En dat is wel... Dat voel je wel zo typisch. Ik weet ook wel, dat komt dat weer goed.
Ja. Klopt.
Maar voor ons, ja.
Is dat een gouden moment. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Oké, okay. Heel goed. Ik heb nog een paar afsluitende vraagjes. En je ziet het nog zitten.
Ja, geen probleem.
Heel goed. Wat wens jij je tieners toe, als je zo naar de toekomst kijkt? Welke dromen heb je voor hen?
Ik hoop dat mijn dochters later... met warmte gaan kunnen terugkijken op een jeugd, op een puberteit. Want het is niet de makkelijkste tijd van je leven. Ik hoop dat ze ons als mededogende ouders kunnen zien. Maar vooral hoop ik dat ze kunnen een diepste talent, want ze hebben dat alle twee, echt zo een diep talent dat hen zeer eigen en uniek maakt, dat ze dat gaan kunnen ontwikkelen en dat ze daar iets gaan mee kunnen doen in het leven. Want tegenwoordig is het heel belangrijk dat je financieel plaatje in orde is. En dat gaat daar ook veel over op sociale media. Mm-hmm. En ik zie wel dat mijn dochters daar mee bezig zijn. Als ze zeggen van hoeveel moet ik verdienen om dat en dat te kunnen doen? Ja. Hoe, als ik een huis wil kopen, moet mijn loon dan hoger zijn dan? En ze zijn wel heel erg bezig dat ze het materieel zeker... de basis in orde zou zijn. Ik kan me dat niet voorstellen dat je dat ooit...
Ik dacht daar ook niet over na. Nee.
Ik dacht daar niet over na. Dat was dat wel een keer.
Ja.
Maar voor hen is dat niet. Mm-hmm. Dat is zeer reëel. Daarmee dat ik het wel belangrijk vind dat ze met hetgeen wat ze goed kunnen, die rekeningen gaan kunnen betalen.
Het is te open, hè. En stel je voor dat ze binnen 30 jaar geïnterviewd worden door misschien een van mijn kinderen. Wat hoop je dan dat ze vertellen over hun jeugd en over hun tienerjaar?
Ja, ik hoop natuurlijk dat ze niet het gevoel hebben dat ze te veel geknecht zijn geweest of niet vrij genoeg zijn gelaten. Ik hoop dat ze terugdenken met heel veel warmte aan hun ouders. Nu moet ik zeggen dat mijn kinderen mij dat nu al vertellen en dat is mijn leven al geslaagd.
Het zal wel.
Ja.
Die kunnen dat nu al benoemen van, we hebben het hier goed bij u.
Ja, die hebben dat over laatst verteld en ik was daar echt zeer van ontroerd.
Snap ik.
Want ik kon dat niet zeggen tegen mijn ouders. Ik heb heel veel boel en ruzie gehad.
Mm-hmm.
En dat is ook nodig, hè, want soms denk ik, kom maar boel met mij. Want...
Expres zo cringe dingen
zeggen. Ja. Want het is nodig, je moet je ouders haten om zelfstandig te worden. Je moet je toch
losmaken.
Zelf initiatief nemen in dingen. Dus dat is, ik vind het absoluut noodzakelijk dat je jezelf een geweten schopt dan.
Mm-hmm.
Maar met warmte terug te denken en hoe het was, dat mag wel. Hè.
Ja, en op Als ze zo warm terugdenken aan hun tijd op het bootje en zo.
Ja, ah. Ja, ja.
Achteraf bekeken was dat toch plezant. Ja.
Ja. Ja, inderdaad. Want nu is het meer, ja, we zitten toch maar alleen aan elkaars hol te ruiken. Want, en nu gaan ze, nee mama, dat zeggen wij zo niet. Dat zeg jij. En dat is dan ook weer waar.
Ja. Maar ik denk als ze gaan terugkijken, dat ze toch ook wel grappig gaan vinden, toch?
Misschien.
Nu misschien. Ze gaan dat nu niet toegeven, maar...
Ga maar terug naar
ze
de humorschool.
Ze zijn toch eigenlijk hilarisch.
Ja. Je moet er dan ook wel mee lachen. Ik denk, ja, dat is toch fijn. Dat je toch op je plek gezet wordt door je kinderen.
Ja, klopt. Allee, merci om dat allemaal zo open te willen vertellen. Ik vind u niet zo cringe. Maar ja,
nee, maar
ik ben
ja.
natuurlijk zelf cringe.
Ja, daarom.
Ja, voilà. Ik zie dat gewoon
niet. Cringe
ben
jij?
We zijn gewoon twee cringe aan één tafel.
Vrezen.
Dus ja, merci. Ik heb een cadeautje mee voor
tof.
U. Voilà, het boek Typisch Tieners.
Ah, dat is tof. Want...
Er zijn gewoon wat tips in, verhalen uit mijn eigen leven en bevindingen van de Gezinsbond en experts. Allee, heel veel slimme mensen staan daarin
eigenlijk.
Ah, dat
is wel leuk.
Ja.
Dat is wel leuk. Dat is echt een boek voor nu, hè?
Ja, inderdaad. En zo... Als ze te laat thuiskomen, dan kun je rap gaan opzoeken van... Ah ja, hoe moet ik reageren? Nee, maar dikke merci. Ik vond het heel plezant. Babbel.
Alsjeblieft.
Dank je wel. Voilà, dit was Typisch Tieners, een podcast van de Gezinsbond. Ik hoop echt dat je ervan genoten hebt. Vond je het fijn om te luisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en laat gerust een review of sterrenrating achter. Zo help je ook andere ouders om ons te vinden. Zit je nog met een vraag, wil je graag meer info? Bekijk dan zeker eens het aanbod van de Gezinsbond op gezinsbond.be, want wij doen uiteraard veel meer dan alleen die boeiende podcasts maken. Merci voor het luisteren. Ik wens je een leuke tijd met je tieners. Hou het plezant en doe vooral niet al te gênant.